Onze hulp en onze enige verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die de trouw bewaart, van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zetten wij deze dienst nu voort om met elkaar te gaan zingen van Psalm 47. Psalm 47 en daarvan het derde vers: God vaart voor het oog met gejuich omhoog. Het schel bazuingeluid galmt Gods glorie uit. En wat er verder volgt in het derde vers van Psalm 47. Doen wij op deze morgen belijdenis van ons geloof met de woorden van zondag 18 van de Heidelbergse catechismus, waar het gaat over de troost en de betekenis van hemelvaart. En zingen wij daarna van Psalm 24, Psalm 21, het vijfde vers: hoe groot en schitterend is zijn eer door het heil aan hem bewezen, hoe is zijn roem gerezen. En wat er verder volgt in het vijfde vers van Psalm 21 na de geloofsbelijdenis.
Wat verstaat gij daarmede opgevaren ten hemel? Dat Christus voor de ogen zijner jongeren van de aarde ten hemel is opgeheven, en dat hij ons ten goede daar is, totdat hij wederkomt om te oordelen de levenden en de doden. Is dan Christus niet bij ons tot aan het einde van de wereld, gelijk hij ons beloofd heeft? Christus is waarachtig mens en waarachtig God. Naar zijn menselijke natuur is hij niet meer op de aarde, maar naar zijn godheid, majesteit, genade en geest wijkt hij nimmer meer van ons. Maar zo de mensheid niet overal is waar de godheid is, worden dan de twee naturen in Christus niet van elkander gescheiden? Ganselijk niet. Want terwijl de godheid door niets kan ingesloten worden en overal tegenwoordig is, zo moet volgen dat ze wel buiten haar aangenomen mensheid is en nochtans niettemin ook in haar is en persoonlijk met haar verenigd blijft. Wat nut ons de hemelvaart van Christus? Ten eerste is hij dat hij in de hemel voor het aangezicht zijns vaders onze voorspreker is. Ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben. Dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich zal nemen. Ten derde dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt. Door wiens kracht wij zoeken wat daarboven is, waar Christus is. Zittende ter rechterhand Gods. En niet wat op de aarde is.
Zullen we nu weer samen bidden om de opening van het woord en ook van onze harten. Laten we samen bidden. Heere in de hemel, grote en levende en ten hemel gevaren koning. Ook aan het begin van deze dienst zijn onze ogen op u geslagen. Als u het ons geeft, Heere, dat wij op deze bijzondere dag als gemeente hier in uw huis mogen samen zijn. Op deze hemelvaartsdag, waarop wij toch gedenken de kroningsdag van uw geliefde Zoon, de Heere Jezus Christus. En Heere, dan mochten we deze dienst al beginnen met het zingen van uw lof. En de woorden die we zo even hebben gezongen, die klinken nog na in ons hart. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vorst bereid. Heere, dan kunnen we vanmorgen ook in de prediking van uw woord daar maar van stamelen. Van dat rijke heilsfeit van hemelvaart. Heere, wie zal het dan de woorden kunnen brengen wat het voor uw Zoon moet zijn geweest. Na 33 jaren hier op aarde te hebben rondgezworven. In deze huilende wildernis. In deze wereld verloren in zonde en in schuld. 33 jaar lijden vanwege de zonde. 33 jaar waarin toch telkens de pestvalm van de zonde moest worden ingeademd. met alles uitlopend op de vloek dood en de helse God verlaten uit aan het kruis. Maar nu hij het werk volbracht heeft, wat u hem op zijn schouders had gelegd, nu is hij ten hemel gevaren, niet alleen opgestaan uit de dood, maar nu ook opgenomen in uw heerlijkheid. O Heere, wat een blijdschap zal er ook en wat een vreugde zal het er ook in de hemel moeten zijn geweest, bij de engelen en bij de gezaligden. En dat zij de lof van u hebben gezongen, de lof van u, de drie enige God. En dat de gezaligden toch ook de kroon van hun hoofden hebben mogen nemen, om die voor het Lam neer te werpen, toen ze hem daar mochten zien binnenkomen, die grote koning, die zijn leven en bloed ook voor hen had willen geven, tot in de dood aan het kruis. En u hebt uw zoon gekroond, Heere, met die ereplaats. Wat glans, wat majesteit, hebt gij die vast bereid. O Heere, zoudt u ons daar alle, ook vanmorgen onder de prediking van uw woord, daar toch een diepe indruk van willen geven. En dat ook het woord op deze dag onze harten toch naar boven mag trekken. Dan moeten we het u beleiden, Heere, wij zijn uit de aarde aards. En ons hart trekt van nature altijd alleen maar naar de dingen van beneden. En ook na ontvangen genade blijft die dwaalzieke neiging toch aanwezig om niet de dingen te zoeken die boven zijn, maar om dan toch ook weer de dingen te zoeken die van beneden zijn. Trek u onze harten dan naar boven, Heere, waar u bent en waar Christus is. En dat hij toch de hoogste en de eerste plaats in ons hart en leven zal hebben en zal krijgen. Niet alleen als die geboren koning, en niet alleen als de lijdende knecht en de man van smarten, en niet alleen als de vorst van Pasen, maar toch ook als die ten hemel gevaren koning, die nou ook op dit moment toch zit aan uw rechterhand, om zijn werk daar ook hierboven voor te zetten, zijn middelaarswerk. Daar als die grote voorbidder voor ons te bidden, om daar als die biddende en dankende hoge priester aan uw rechterhand zijn werk te doen, maar daar toch ook, om daar toch ook plaats te bereiden in het vaderhuis met de vele woningen. Want het werk moet toch hierboven dan worden voortgezet. En zo zal de zaligmaker toch ook niet rusten, totdat de laatste niet alleen zal zijn toegebracht, maar ook zal zijn thuisgehaald. We zullen het vanmorgen horen, dan kom ik weer, om u tot mij te nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Heere, mag er dan ook in de harten van uw kinderen zo'n hemelvaartsverlangen zijn, een heimwee, verlangen om ook eenmaal voor altijd bij u te mogen zijn, om nooit meer te hoeven zondigen, om voorgoed verlost te zijn van onszelf, om u dan eeuwig de lof en de eer te mogen geven die u zo eeuwig waard bent. En er zal er geen duivel en geen hel ooit meer bij kunnen. Er zal er nooit meer een donkere wolk van aanvechting of van bestrijding het zicht op Christus verhinderen. Maar er zal toch mogen zijn dat eeuwige zien van het Lam. O Heere, mag dan zo het woord van vanmorgen dan hun harten ook gaande maken, Heere. En dat zo de troost en het nut en de zegen van hemelvaart voor het geloof ook vanmorgen mag worden geproefd en mag worden ervaren. En dat het ook voor ons alle, jong en oud, toch ook een aansporing mag zijn om u te zoeken. Want heren, we zijn toch allen op doorreis door dit leven. En voor uw kinderen is het de reis naar het vaderhuis hierboven. En heren, wanneer wij onbekeerd van deze aarde weg moeten. En als u ons dan wegneemt en we moeten voor u verschijnen, dan zullen we komen op die andere plaats, bij de vorst der duisternis, de vader der leugenen, die wij van nature al zijn toegevallen. Heren, wil u ook de ernst daarvan op onze harten binden, opdat we nog mogen leren strijden om in te gaan, en om zo ook de dingen te zoeken die boven zijn. En heren, wat mag het dan een troost zijn, niet alleen dat u leeft, maar ook dat u regeert en dat u in de hemel op uw troon bent gezeten. En dat u ook vandaar ook heel deze wereld en ook uw kerk op aarde bestuurt en regeert. Mag die troost ook worden ervaren, heren, ook als wij zien op het wereldgebeuren, op alles wat er gaande is. Maar heren, het loopt u niet uit de hand, want uw raad zal bestaan en u zult ook al uw welbehagen doen. En dat geldt toch niet alleen voor het grote wereldgebeuren, maar dat geldt toch ook voor uw leiding in ons leven. Ook als het soms zo moeilijk en onbegrepen kan zijn. Als er onbegrepen wegen in ons leven gegaan moeten worden. Als er krommingen zijn in ons levenslot. Heere, dat we dan toch ook de troost daar bij u mogen zoeken. En bij u mogen vinden die alle dingen leidt en regeert naar uw eeuwige raad. En dat mag toch ook de troost zijn, Heere, voor de kerk en voor uw gemeente. Voor nu en ook voor de onbekende toekomst. Dat u als de grote koning der kerk, toch uw wakend oog ook over uw kerk en ook over de gemeente zult blijven houden. Heere, gaat u dan zo ook in deze dienst door, ook in ons midden, met uw kerkvergaderend werk. En dat ook u toch uw woord op deze dag daarvoor zou willen gebruiken. Als een kracht van u tot zaligheid en dat voor een ieder die gelooft. Zou u zo dan op het geheel van de gemeente neer willen zien in gunst van boven. Heere, ga niemand van ons voorbij. Maar bezoek ons nog met uw heil en met uw zegen. En gedenk u ons zo hier en thuis. We bidden dat ook voor de verschillende gasten die er vanmorgen in ons midden mogen zijn. Verschillende vakantiegangers wellicht. Maar we denken ook in het bijzonder aan de jongeren uit Genemuiden van de jeugdvereniging. Die ook deze dagen in Friesland mogen zijn. En die vanmorgen ook hier de dienst mogen bijwonen. En die straks ook weer naar het kamphuis zullen teruggaan. Heere, geef u ze met elkaar hele goede en gezegende dagen. En als dan straks ook de preek met nog besproken zal worden. Heere, wil u dan ook daar uw zegen over gebieden. En dat het ook voor hen een goede en een gezegende en een onvergetelijke dienst mag zijn. Zo leggen we het alles in uw handen neer. Ziet u zelf op ons allen neer in gunst van boven. En hoort u ons gebed, uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezing komt deze morgen tot ons uit het Johannesevangelie en daarvan het 14e hoofdstuk. En daarvan lezen we de versen 1 tot en met 14. Dus de schriftlezing voor deze morgen is Johannes 14 en daarvan de versen 1 tot en met 14.
Uw hart worden niet ontroerd. Gij die er gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder. En zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Thomas zei tot hem, Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? Jezus zei tegen hem, ik ben de weg. En de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn vader gekend hebben. En van nu kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zeide tot hem, Heere, toon ons de vader en het is ons genoeg. Jezus zeide tot hem, ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. En hoe zegt gij, toon ons de vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet. Maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is. En indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u lieden die in mij gelooft. De werken die ik doe, zal hij ook doen. En zal meerdere doen dan deze. Want ik ga heen tot mijn vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen. Opdat de vader in de zoon verheerlijkt worden. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, ik zal het doen. Tot zover.
Gemeente, de tekstwoorden voor de verkondiging op deze Hemelvaartsdag kunt u in dit gedeelte vinden, Johannes 14, en dan in het bijzonder de versen 2 en 3, waar we lezen dat de Heer Jezus zegt, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben, ik ga heen om uw plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Tot zover de woorden van onze tekst. Boven de preek heb ik geschreven, hemelvaartsonderwijs over het vaderhuis. Dus hemelvaartsonderwijs over het vaderhuis. En dan letten we op drie gedachten. In de eerste plaats, Jezus gaat heen naar het vaderhuis. In de tweede plaats, Jezus bereidt plaats in het vaderhuis. En als derde, Jezus haalt thuis in het vaderhuis. Dus we krijgen vanmorgen hemelvaartsonderwijs over het vaderhuis. Jezus gaat heen naar het vaderhuis. Jezus bereidt plaats in het vaderhuis. En Jezus haalt thuis in het vaderhuis. Maar voordat we daarbij stilstaan, gaan we met elkaar zingen van Psalm 24. En daarvan de versen 4 en 5. Verhoogd op poorten nu de bogen, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat de koning in moogt rijden. En ondertussen zal er gecollecteerd worden voor de Heer en zijn dienst. Er zijn drie collectes. De eerste is voor de diaconie. De tweede voor eredienst en pastoraat. De derde voor de kerkvoogdij. En deze collectes worden van harte in uw milddadigheid aanbevolen. Terwijl wij zingen van Psalm 24, de versen 4 en 5. hemelvaartsonderwijs over het vaderhuis. We letten dus op drie gedachten. In de eerste plaats, Jezus gaat heen naar het vaderhuis. Jezus bereidt plaats in het vaderhuis. En Jezus haalt thuis in het vaderhuis. Gemeente, Hemelvaartsdag wordt wel eens genoemd de kroningsdag van koning Jezus. Zoals die dichter dat eenmaal zong, de dag der kroning is gekomen. De dag van eer en heerlijkheid. De Heere heeft weer ingenomen zijn zetel na volbrachte strijd. En wie zal dat vanmorgen kunnen beschrijven, gemeente, wat dat voor de zaligmaker moet zijn geweest? Terug naar huis. Terug naar zijn vader. Ja, de discipelen, ze hebben er eigenlijk maar heel iets van mogen zien, van dat feit van hemelvaart. En ze waren erbij toen op de Olijfberg, dat ze zagen dat de voeten van de Heer Jezus de aarde hebben losgelaten. En dat ze hebben gezien hoe dat hij al zegenend van hen werd weggenomen en is opgevaren naar de hemel. En ze hebben hun koning nagestaard, met het hoofd in de nek zo ver als ze konden. Totdat die grote witte wolk tussen hen beiden kwam en Jezus uit hun ogen werd weggenomen. En wie van ons zal het dan vanmorgen kunnen, om de woorden kunnen brengen, gemeente, wat er achter die wolk heeft plaatsgevonden? Daar kun je toch eigenlijk alleen maar van stamelen. Daar kun je eigenlijk alleen maar van zingen, zoals we dat ook net hebben gedaan. Verhoogd, o poorten, hè, die hemelpoorten. Verhoogd, o poorten, nu de boog. Rijst, eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat ge uw koning moogt ontvangen. En als je dan bedenkt, gemeente, dat er in de hemel blijdschap is over één zondaar, als hij zich bekeert. En als alle hemelklokken zullen luiden, zegt Bunyan, als er een geredde zondaar voor eeuwig thuis komt. Zouden die klokken dan nu hebben gezwegen? Hoe groot moet dan de blijdschap in de hemel wel niet zijn geweest toen Jezus thuis kwam? De zalig maken naar zijn volbrachte werk. Want inderdaad, hij heeft zijn werk hier op aarde volbracht. Hier op aarde heeft hij de grote overwinning behaald op de zonde. En op de duivel. En op de dood. En op de hel. En als die grote overwinnaar is hij overwinnend thuis gehaald en door zijn vader gekroond met eer en heerlijkheid. En de vader heeft aan zijn zoon de ereplaats gegeven aan zijn rechterhand. En inderdaad, gemeente, Jezus werk, zijn metelaarswerk hier op aarde, dat is nu klaar. Maar zijn werk gaat hierboven nog weer verder. Dus met eerbied gesproken, Gods Zoon is na zijn hemelvaart niet werkeloos, niet zonder werk. Zijn werk gaat hierboven verder. Want hij is heen gegaan om straks ook met Pinksteren zijn Heilige Geest ook naar de aarde te gaan zenden. En hij zit hierboven aan Gods rechterhand, om daar te zitten ook als die grote voorbidder, als die biddende en dankende hoge priester. Maar zegt onze tekst van morgen, hij is daar ook als die grote hemelkoning om plaats te bereiden voor al zijn discipelen, voor al zijn onderdanen. Plaats bereiden in het vaderhuis. En nu is het echt een heel bijzonder stukje hemelvaartsonderwijs wat wij vanmorgen hier in onze tekst vinden, gemeente. En het is des te meer bijzonder ook als wij bedenken wanneer de Heere Jezus dit stukje hemelvaartsonderwijs heeft gegeven aan zijn discipelen. Want in Johannes 14 tot en met 17 vinden we namelijk het laatste onderwijs. Je vindt het ook alleen maar bij Johannes. Het laatste onderwijs dat Jezus aan zijn discipelen heeft gegeven, toen ze daar in die opperzaal in Jeruzalem nog bij elkaar waren, waar het avondmaal was ingesteld. En als we dat bedenken bij het lezen van deze woorden, wat geeft dat dan ook een bijzondere diepte aan onze tekst? Dat Jezus dus vlak voor zijn lijden en sterven, dat zou nog een enkel uur duren voordat de gang naar de hof van Gethsemane gemaakt moest worden. En dat hij met dat alles in het vooruitzicht tegenover zijn discipelen is gaan spreken over het vaderhuis en over de hemelvaart. En over de rijke troost en de zegen en de vrucht die daaraan verbonden is voor het geloof. Het is dan vanmorgen ook heel nadrukkelijk een woord van troost, gemeente, wat we hier vinden. Zeker ook als we lezen in het vers voorafgaand aan onze tekst, dat Jezus tegen zijn discipelen zei, uw hart worden niet ontroerd. Want ja, dat waren de discipelen wel ontroerd. Ze waren diep geraakt. En ze waren diep bedroefd, want Jezus had even hiervoor tegen hen gezegd, kinderkens, nog een kleine tijd ben ik bij u. En waar ik heen ga, daar kunt gij niet komen. Dus de discipelen, ze hebben heel goed beseft, er gaat binnenkort een scheiding vallen. En ze moesten afscheid gaan nemen. En wat doet afscheid nemen altijd pijn, gemeente? Dat ervaren we zelf in deze weken toch ook. Terwijl we elkaar als de Heer in het geest straks hopelijk echt nog wel een paar keer weer terug hopen te zien. Maar als het afscheid definitief is, zoals bijvoorbeeld rond een sterven, dan doet het toch dubbel pijn als je geliefden aan wie je toch met hart en ziel verbonden bent, als je ze voorgoed en definitief moet loslaten en afscheid moet nemen. En ongetwijfeld hebben de discipelen gedacht, wat moet er dan straks van ons terechtkomen? Als wij hier eenzaam en alleen zullen achterblijven en onze meester, onze leidsman, hij is er niet meer. Nou, en als dan de zaligmaker die bedroefde harten van de discipelen ziet, dan gaat hij tot hen spreken, woorden van troost. Ja, hij zal wel heen gaan. En er zal inderdaad ook wel een scheiding gaan vallen, maar dat is niet voor altijd. Dat is maar voor even. En de discipelen die moeten juist gaan leren dat het heengaan van hun meester, dat voor hen juist tot nut zal zijn. En tot eeuwige zegen. Ik ga heen. En jongens en meisjes, waar gaat de Heer Jezus dan heen? Waar is hij dan naartoe onderweg? Als je het heel letterlijk neemt hier in Johannes 14, dan zou je kunnen zeggen, ja, hij staat hier voor zijn lijden en sterven. Hij gaat heen naar Golgotha. En dat is ook zo. Maar hier in Johannes 14 mag de zaligmaker over dat lijden en over dat sterven en over de opstanding heen zien naar zijn hemelvaart. Hij gaat terug naar zijn vader, hij gaat terug naar de hemel. Wat hier zo teer onder woorden wordt gebracht als hij zegt, dat is nou het huis van mijn vader. En ik zei al, gemeente, dan geeft het zo'n diepte aan deze woorden als je bedenkt dat Jezus dit heeft gezegd vlak voor zijn lijden en sterven. Hij spreekt hier over zijn vader en over het vaderhuis, terwijl hij weet nog een enkel uur. En dan zal ik daar in die stikdonkere nacht in de hof van Gethsemane kruipen door het stof, waar de Vader mij die drinkbeker van lijden aan mijn lippen zal zetten. Dan zal de Vader op mij moeten toornen. En een enkele dag later zou hij hangen aan het vloekhout op Golgotha. Waar zijn vader hem zou verlaten. Waar hij zou hangen in die helse Godverlatenheid. Nou, en met dat alles in het vooruitzicht spreekt Jezus hier hemelvaarts onderwijs over het Vaderhuis. Hij is onderweg. Voor hem gaat de weg naar het Vaderhuis over Golgotha. Op weg naar het Vaderhuis. En ja, gemeente, dat Vaderhuis, dat is ook het huis waar de Zoon van God vandaan was gekomen, toch? En dan denk ik even aan Spreuken 8. Dat vind ik zelf altijd zo'n indrukwekkend hoofdstuk. Waar koning Salomo ook iets vertelt over het Vaderhuis hierboven. En waar Salomo iets vertelt over die nauwe en tere band die er al van eeuwigheid is tussen de Vader en de Zoon. En de Zoon en de Vader. En waar de Zoon van God met eerbied gesproken het troetelkind wordt genoemd van zijn vader. Ik was dagelijks zijn vermakingen. En ik was daar te alle tijd voor zijn aangezicht spelende. Zo was het gemeente in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen de Zoon van God dus ook in het vaderhuis was bij zijn vader. De vader had al zijn vreugde in de zoon. En de zoon had al de vreugde in zijn vader. En hij speelde daarvoor het aangezicht van zijn vader. En toen was dat moment gekomen dat hij tegen zijn vader ook had gezegd: Vader, ik ga heen. Eigenlijk hetzelfde als wat hier staat in de tekst. Vader, ik ga heen. Ik zal gaan. Ik zal komen om uw wil te doen. Vader, ik zal gaan om mijn leven te gaan geven aan het kruis. Ik zal gaan om de schuld te verzoenen. Ik zal gaan om de straf te dragen. Ik zal gaan om uw toorn te blussen. Ik zal gaan om uw eer te verhogen. Nou, en 33 jaar lang heeft de zaligmaker, als ik het zo mag zeggen, hier op aarde rondgezworven. En ondanks dat hij op een gegeven moment ergens een huis had in Capernaum, was hij hier op aarde nergens thuis. Want zijn huis was hierboven, in het Vaderhuis. Overal was hij hier ten diepste als een vreemdeling die moest klagen. De vossen die hebben nog holen en de vogelen des hemels die hebben nesten. Maar de Zoon des mensen die heeft helemaal niets waar hij zijn hoofd op kan neerleggen. En als je dan vanmorgen hier in de tekst leest dat Jezus zegt: ik ga heen, gemeente. Dan klinkt er zo'n vreugde in die woorden door. En tegelijk zien we hier ook opnieuw dat de zaligmaker ook nu nog niet denkt aan zichzelf. Dat hij ook nu, als hij zegt: ik ga heen, dan denkt hij niet in de eerste plaats aan de Vader die op hem wacht. En dan denkt hij niet in de eerste plaats aan de troon die daar voor hem klaar staat. En aan de kroon die hij zal ontvangen. En aan de lof en de eer die hij zal ontvangen van de engelen en de gezaligden. En de heerlijkheid waarin hij opnieuw zal delen, die hij voor een ogenblik had afgelegd. O, hier zie je weer, hij als borg, als zaligmaker, denkt hij aan zijn kerk, aan zijn discipelen, aan zijn volgelingen. Want hij zegt: ik ga heen om voor u plaats te bereiden. En dat brengt ons dan ook bij de tweede gedachte. Jezus bereidt plaats in het Vaderhuis. En ik zei net al, gemeente, het middelaarswerk van de Heere Jezus hier op aarde, dat was klaar. Heel die weg van lijden, van sterven, heel die diepe weg van vernedering, die was ten einde gekomen, die was voltooid. Maar zijn werk gaat hierboven dus verder. Zijn werk gaat hierboven in de hemel dus door, want ik ga heen, zegt hij, om uw plaats te bereiden. Ja, zegt iemand, maar hoe kan dat dan? En wat betekent dat dan? Moeten die plaatsen dan nog worden bereid? Moeten die dan nog worden klaargemaakt? Want die plaatsen in het vaderhuis, die zijn toch ten diepste ook al van eeuwigheid al klaargemaakt en ingevuld en vastgelegd. Want Gods woord zegt dat toch? Als Gods kind straks wordt thuisgehaald, dan mag hij het toch horen, kom in, gij gezegende mens vaders en beërft het koninkrijk. Dat u bereid is, al van voor de grondlegging der wereld. Dus die plaatsen in het vaderhuis, in die eeuwige woningen, die zijn toch allemaal al klaar. Hoe moeten we dat zien, gemeente? Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. Het is allebei waar. Die plaatsen hierboven, die moeten nog worden bereid. Maar je mag ook zeggen, eigenlijk zijn de plaatsen ook al van eeuwigheid bereid. Maar dat is nou allebei waar. Volgens verstand is dat misschien vanmorgen een beetje moeilijk te begrijpen. Maar vergelijk dat maar eens met Gods eeuwige raad. Aan de ene kant mag je zeggen, al van eeuwigheid daar ligt alles vast bij God. Ook die plaatsen in het vaderhuis. Maar aan de andere kant is het ook waar, Gods raad die moet in de tijd hier op aarde, door Christus, maar ook in ons leven, wel worden uitgevoerd en wel worden tot stand gebracht. En dan denk ik hierbij ook even aan dat punt, gemeente, wat heel belangrijk is. Dat wij als mensen niet zomaar in het vaderhuis hierboven kunnen binnengaan. U zegt waarom niet? Nou, dan denk ik aan die tekst die we vinden in het laatste Bijbelboek in Openbaringen. En dan zeg ik het maar even eenvoudig met eigen woorden. Maar in Openbaringen daar lezen we dat er boven de poort van het Nieuwe Jeruzalem. En dat er boven de poort, boven de ingang van het vaderhuis een bordje staat. Er hangt een bordje en op dat bordje staat: hier zal niet inkomen iets dat ontreinigt en gruwelijkheid doet en leugen spreekt. Maar die geschreven zijn in het boek des levens, des lams. En die tekst vertelt ons vanmorgen heel eerlijk, gemeente, dat de toegang tot het vaderhuis van nature voor ons allemaal gesloten is. En dat niet alleen. Er is bij ons vandaan van nature ook helemaal geen weg meer terug tot het vaderhuis. En dan nu vanmorgen dat onbegrijpelijke wonder. Dat God zelf een weg heeft gebaand waar geen weg meer was. Door het offer en het bloed van zijn eigen zoon. Hij gaat heen om die plaats, maar ook om de weg tot dat vaderhuis te bereiden. En om dat nog ietsje duidelijker te maken, dan zou u kunnen denken aan het werk van de hoge priester. En de jongens en meisjes die weten dat wel. De hoge priester die ging één keer per jaar op de grote verzoendag, ging die naar het heilige der heiligheid. Dan mocht hij de grote gordijn iets opzij schuiven en dan mocht hij daar binnen gaan waar de ark stond. Maar hoe zou die hoge priester nou op die grote verzoendag dat heilige der heiligen kunnen binnengaan zonder bloed? Dat kan niet. En dat mocht niet. En zou hij het wel doen, dan zou hij direct dood neervallen. Onmogelijk was dat, gemeente. Hij kon alleen maar in dat heilige der heiligen, in dat binnenste heiligdom binnengaan. Als hij het bloed had meegenomen van het geslachte lam op het altaar. Nou, en zo is het nu bij Jezus ook als hij zegt, ik ga heen. Denk maar eens aan Hebreeën 9, daar vind je ook zo'n mooie hemelvaartstekst. Daar staat, Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is. Want dat is de tempel hier beneden. Maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht van God. Voor ons. Dus met andere woorden, zoals die aardse hoge priester op de dag van de grote verzoening met het bloed. Het heilige der heiligen dat binnenste heiligdom is binnengegaan. Zo is Jezus bij zijn hemelvaart als die eeuwige hoge priester ook binnengegaan. In dat binnenste heiligdom in de hemel hierboven. Om voor zijn vader te verschijnen. En dan hoeft hij met eeuwig gesproken niet een schaal met offerbloed mee te brengen. O, de littekens die waren nog te zien in zijn handen en in zijn zijde. En wat heeft Jezus nu bij zijn hemelvaart gedaan? Nu heeft hij die poort van het vaderhuis die wij door onze zonde in het slot hadden gegooid. Nu heeft hij die gesloten hemelpoort met de sleutel van zijn bloed en met de sleutel van zijn verdiensten geopend. Zodat er nou weer een toegang mag zijn. Een geopende toegang, niet alleen tot de genadetroon, maar ook tot het vaderhuis met de vele woningen. En nu gaat Jezus dus heen. En dat is niet alleen om plaats te bereiden die boven wordt in het al. Hij gaat ook heen om straks met Pinksteren van zijn heilige geest te sturen naar deze aarde. En twee hoofdstukken hierna in Johannes 16. Dan kunnen we daar ook over lezen dat daar staat, het is u nut dat ik wegga. Want indien ik niet wegga, zo zal de trooster tot u niet komen. Maar indien ik heen ga, zo zal ik hem tot u zenden. En die tekst leert ons vanmorgen, gemeente, dat hemelvaart en Pinksteren dus alles met elkaar te maken hebben. Hemelvaart en Pinksteren zijn dus op het nauwst aan elkaar verbonden. En dat is vanmorgen even heel belangrijk om te zien, gemeente, want er moet niet alleen hierboven plaats bereid worden door Jezus in het vaderhuis. Er moet ook hier op aarde plaats bereid worden. En dat doet Jezus door zijn Heilige Geest. U zegt, waar dan? Nou, ik bedoel hier van binnen. In het hart en leven van ons als zondaren. Want wie straks in het vaderhuis wil binnengaan, die zal hier op aarde in dit leven ook gevonden moeten worden op de weg naar het vaderhuis. En daar is juist de Heilige Geest bij betrokken, toch? Om ons op die weg te brengen. Om ons op die weg te houden, om ons op die weg te onderwijzen. En wat leert de Heilige Geest je dan om op die weg? Nou, als ik even een paar punten mag noemen. Dan laat de Heilige Geest je het zien. Dat je zoveel lijkt op de verloren zoon. En dat niet alleen de jongen zijn vader had verlaten. Maar dan ga je erachter komen, Heere, dat heb ik ook gedaan. Ik heb u die mijn schepper en mijn vader bent. Ik heb u op het hart getrapt. En ik heb u met het vaderhuis de rug toegekeerd. En ik heb u verlaten. En dan kom je erachter en dan ga je het echt beseffen. Dat je niet kunt sterven zoals je geboren bent. En dat je wat gaat zien en doorleven en van de leegheid van je leven. En dat je het gaat zien dat in God alleen de bestemming van je hart ligt, de bestemming van je leven ligt. En dan kan het niet anders. Dan komt er een droefheid in je hart, een droefheid naar God. Een droefheid naar God die in onberouwelijke bekering tot zaligheid werkt. En dat je je knieën gaat buigen. En dat je gaat leren roepen om genade. En je leert roepen om vergeving door het bloed van de zaligmaker. En zo gaat de Heilige Geest ervoor zorgen dat er ook hier beneden dus plaats bereid wordt. En onze harten voor de zaligmaker. En daarom mag ik zeggen, gemeente, dat is zelfs ook het liefste werk, hè, van de Heilige Geest. Om zoals die hemelse bruidswerver niet alleen plaats te maken in zondagsharten voor Christus, maar om Christus en de zondaar bij elkaar te brengen, zodat dat hemelse geestelijke huwelijk wordt gesloten. En dat is zelfs zijn liefste werk. Om al het licht te laten vallen op de zaligmaker, op zijn persoon en op zijn werk en op zijn offer. Want we moeten niet vergeten, gemeente, hij alleen, hè, Christus, hij is de weg tot het Vaderhuis. En alleen wie door hem leert ingaan, die zal behouden worden. En daarom is het ook op deze hemelvaartsdag toch weer de grote en belangrijke vraag, gemeente. Wie is deze Christus voor u, jou en mij? En wandel je nou ook echt? Ben je nou echt ook door de Heilige Geest op die weg gebracht naar het Vaderhuis? Want we hebben het zondag nog gehoord dat de Duitse leerregels, gemeente, die waarschuwing, hè, die de klonk aan ons adres naar het schijngeloof. Dat wij ook kunnen menen dat wij wandelen op de goede weg. En dat we straks toch niet zullen kunnen ingaan in het Vaderhuis hierboven. En iemand als Bunyan, die heeft dat heel goed begrepen. En die heeft daar in zijn christenreis ook nog wel wat woorden aangegeven om ons op dat gevaar te wijzen. Want dan vertelt hij op een gegeven moment over twee van die mannen. En die waren ook aan het wandelen op de smalle weg naar Sion. Dan zaten de smalle weg eigenlijk helemaal uitgelopen. En toen kwamen ze daar vlak voor de hemelpoort, dus bij de ingang van het Vaderhuis. Dus heel de weg uitgelopen en toch konden ze daar niet binnen gaan. Hoe kan dat, gemeente? Hoe kan dat? En dan vertelt Bunyan, die mannen die waren ergens onderweg over de muur geklommen en zo op de smalle weg gekomen. Maar ze waren niet door het poortje binnengegaan. En ze waren de last op hun rug niet kwijtgeraakt. Ze waren niet bij het kruis geweest. En dan zegt Bunyan, toen zag ik dat er niet alleen vanuit stad verderf, maar dat er zelfs bij de hemelpoort vandaan, bij het Vaderhuis vandaan, nog een weg liep, regelrecht, naar de eeuwige rampzaligheid. En daarom, gemeente, als het dan gaat over die weg naar het Vaderhuis, en dan roept de Heer het ons vanmorgen nog toe, strijd om in te gaan. Niet over de muur van elders inklimmen, want er is echt maar één toegang. En die toegang, dat is Christus. Strijd om in te gaan door de enge poort. En dan mag ik het u vanmorgen toeroepen, dat er plaats is bij de Heer. Die woorden vinden we al bij Mozes. De Heer aan Mozes verschijnt, dat de Heer tegen Mozes zegt, er is een plaats bij mij. En dan mag ik vanmorgen zeggen, er is zelfs veel plaats, gemeente. Want er wordt hier gesproken in onze tekst over de woningen in het Vaderhuis. En dan zeggen onze kanttekenaren zo rijk. Het is net alsof Jezus zegt, daar is ruimte genoeg hierboven. Ruimte genoeg hierboven, niet alleen voor mij. En niet alleen voor u, mijn discipelen. Maar ook voor alle gelovigen. En dat nou echt waar is, gemeente. Dat is natuurlijk al zo omdat Jezus het zelf zegt. Maar dat wordt toch ook bevestigd in Gods woord. Als je bijvoorbeeld denkt aan Johannes op Patmos. Die heeft het gezien. Oh, hij mocht daar een blik slaan in de hemel van Gods heerlijkheid. En toen zag hij daar die grote scharen staan voor de troon. Niet te tellen door ons als mensen. En waar moeten ze dan allemaal blijven? Nou, Jezus zegt in onze tekst, in het huis mijns vaders zijn vele woningen. Het is natuurlijk beeldspraak, hè, wat we hier vinden in onze tekst. Misschien is het beeld wel ontleend aan de tempel. Hè? De tempel, dat was een heel complex met heel veel kamers, ook voor de levieten en voor de priesters. Of dat het beeld misschien ontleend is aan een paleis, zo'n Oosters paleis, had ook, ik weet niet hoeveel kamers en vertrekken. Afgelopen herfstvakantie waren we met het gezin nog even in paleis het Lauw. Maar als je daar dan rondloopt door dat paleis en dan, ja, wat een kamers. Hé, wat een ruimte. Ja, de ene kamer door en er kwam er weer een kamer achteraan. Het blijft een beeldspraak, hè, maar dan gaat het ook niet letterlijk om een woning. Maar dan gaat het om de plaats hierboven waar God woont en droomt. In de hemel van zijn heerlijkheid. En de discipelen, ze kunnen er vast van op aan dat dit waar is, gemeente. Want hij die de mond der waarheid zelf is, hij zegt het en daarom is het ware. En ten overvloede zegt Jezus er hier nog bij, anderszins, dus als het anders was, dan had ik het wel gezegd. Zo zou ik het u gezegd hebben. Dus daar in het vaderhuis, daar is niet alleen plaats voor de Heere zelf en voor de heilige engelen. Maar daar is ook plaats voor al degenen die zijn verscheiding hebben liefgekregen. En daarom gaat hij nu heen, tot hun nut en tot hun zegen, om hierboven plaats te bereiden in dat vaderhuis. En zo dan zal dan straks wel die scheiding komen, die scheiding zal wel gaan vallen, maar het is niet voor altijd. Die scheiding zal eigenlijk maar voor even zijn. We hebben het beleden uit de catechismus. Ook al gaat de meester heen naar de hemel. Maar naar zijn Godheid, majesteit, genade en geest. Zal hij nimmer meer van zijn kinderen hier op aarde wijken. En hier klinkt zijn belofte. Ik zal niet rusten. Voordat al degenen die bij mij horen. Straks ook bij mij zullen zijn. En dat brengt ons bij de laatste gedachte. Maar laten we dan eerst met elkaar zingen. Van Psalm 73. Het 12e vers. Waar we zingen. Gij zult mij leiden door uw raad. O God, mijn heil, mijn toeverlaat. En mij hiertoe door u bereid. Dus dan komt dat bereiden weer terug. En mij hiertoe door u bereid opnemen in uw heerlijkheid. Dus het 12e vers van 73. hemelvaartsonder wijs over het vaderhuis. We hebben gehoord, Jezus gaat heen naar het vaderhuis. We hebben gehoord, Jezus bereidt plaats in het vaderhuis. En dan nu nog onze laatste gedachte, Jezus haalt thuis in het vaderhuis. Want dat is toch wel kort samengevat de boodschap van dat derde vers. Dus het laatste deel van onze tekst, als er staat en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn. En u plaats bereid zal hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En dan is het vanmorgen eigenlijk niet te zeggen, gemeente. Ja, deze woorden die moeten toch voor de discipelen wel tot diepe trouw zijn geweest. De discipelen die dus zo bedroefd waren vanwege die aanstaande scheiding die er zou komen. Maar die scheiding zou niet voor altijd zijn, maar voor even. En zo mag het ook vanmorgen klinken in ons midden tot troost van al Gods kinderen. Tot troost van het geloof dat de Heere, de zaligmaker, het u vanmorgen toeroept. Straks kom ik terug. Als ik die plaatsen hierboven bereid zal hebben. Als hierboven in het vaderhuis alles in gereedheid is gebracht. Dan kom ik weer. En dan zal ik u tot mij nemen. En bij die woorden, dat de Heere dan de zijne tot zich zal nemen, dan mogen we aan twee momenten denken. Allereerst mag je dan denken aan het moment dat Gods kind zal sterven. Als de Heere zijn kerk komt thuis halen, dan wordt de dood een doorgang tot het eeuwige leven. En dan mag de dood ook daarin de doorgang gaan vormen, de ingang gaan vormen in het vaderhuis hierboven. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En daar ziet de hemelse bruidegom zo naar uit, gemeente. Dat zijn zwarte bruid ook eenmaal voor altijd bij hem zal zijn. En hij zal ook werkelijk niet eerder rusten voordat zijn hele bruid thuis zal zijn. En dat de eeuwige bruiloft zal kunnen gaan beginnen. En weet u dat de zaligmaker die nu in de hemel is, dat hij daar ook telkens om bidt. Want dan denk ik aan die diepe woorden uit het hoge priesterlijke gebed. Vader, ik wil dat waar ik ben ook die bij mij zijn zullen die gij mij gegeven hebt. En ik hoorde iemand zeggen, is het je wel eens opgevallen dat er één woordje ontbreekt in dat hoge priesterlijke gebed? En dat is helemaal achteraan, in dat hoge priesterlijke gebed, daar lees je nergens het woordje amen. Dus met andere woorden, dat gebed, dat bidt de zaligmaker nu nog steeds. Dat is een voortdurend gebed. En dat gebed zal pas ten einde zijn, als zijn bruid werkelijk helemaal is thuisgekomen. En dat verlangen van de zaligmaker, dat wordt wel eens vergeleken, voor zover dat natuurlijk kan, met het voorbeeldje van Jozef in Egypte. En de kinderen weten het wel, Jozef die had heel lang zijn vader niet gezien. Hij was natuurlijk verkocht door de broers en alles wat er gebeurd is. En toen was hij onderkoning geworden. En toen kwam dat contact met die broers. En op een gegeven moment toen had Jozef tegen zijn broers gezegd, nu moet je naar huis gaan en nu moet je vader Jacob op gaan halen. En toen zei hij erbij, denk erom dat je niet treuzelen zult onderweg. Je moet komen, zo snel als je kunt. Want wat verlangde Jozef ernaar om zijn oude vader weer in de armen te kunnen sluiten. En wat staat er dan? Nou, het duurt Jozef eigenlijk veel te lang. En hij laat zelf de paarden en de wagens inspannen. En hij gaat zelf zijn oude vader al tegemoet. Nou, we hebben met eerbied gesproken, gemeente, zo doet de Heere dat ook. Hij komt de zijne zelf thuis halen. En dan zegt Psalm 116, kostelijk is in de ogen des Heeren de dood van zijn gunstgenoten. Dan komt er weer een thuis, en dan komt er weer een thuis. totdat het getal al voller en voller wordt. En zo haalt hij ze thuis in die eeuwige woningen. En het woordje wat hier in de grondtaal wordt gebruikt voor woningen, dat wijst er heel duidelijk op dat het echt gaat om een blijvende plaats. Om een eeuwige plaats. En dat is natuurlijk een groot verschil gemeten met de woningen waarin wij wonen. Dat geldt natuurlijk voor onze aardse woningen niet. Soms krijg je wel eens van iemand een verhuisbericht. En dan staat erop: tijdelijk adres. Dan hebben ze bijvoorbeeld een eigen huis verkocht, maar het nieuwe huis is nog niet helemaal klaar. Dus dan nemen ze tijdelijk nog even ergens een intrek op de camping of waar dan ook. En dan staat er dus bij: tijdelijk adres. Maar gemeente, ten diepste geldt dat voor al onze woningen. Een tijdelijk adres. Al zou je je leven lang in je geboortehuis blijven wonen, dan nog is het een tijdelijk adres. En misschien zijn er vanmorgen wat gemeenteleden op de fiets naar de kerk gekomen. En als je vanuit Wouterswoude komt en je gaat het Vermaanje pad over, dan zie je op een gegeven moment een huis staan aan de zijkant en op dat ene huis staat geschreven Linkwenda of Relinkwenda. En dat betekent: dit moet verlaten worden. Beseffen we dat, gemeente? Onze aardse woningen, het is een tijdelijk adres en we zijn op reis naar ons eeuwige huis. En dan denk ik aan Paulus. Paulus die mocht ook iets weten van dat vaderhuis met de vele woningen. En dan schrijft hij op een gegeven moment aan de Korintiërs, zei hij dat in dat aardse huis van ons, deze tabernakel waarin we wonen, ja, dat stort vroeg of laat een keer krakend in elkaar. Dat huis wordt langzaamaan afgebroken. Maar, zegt Paulus, nu mag ik door genade weten van een ander huis, een gebouw hierboven bij God, niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Nou, en hierboven in dat vaderhuis met die vele woningen, daar zullen straks al Gods kinderen samen zijn. En iemand zei heel mooi, ondanks dat er hier wordt gesproken over vele woningen, zal de eenheid hierboven niet ontbreken. Dat is bij ons vaak wel zo. Als je bij wijze van spreken veel woningen onder één dak hebt, als je bijvoorbeeld naar Leeuwarden gaat en dan zie je van die flats daar staan, dan zie je natuurlijk heel veel woningen als het ware samengebracht onder één dak. En dan gebeurt het best vaak dat de mensen elkaar eigenlijk helemaal niet zo goed kennen. Als je op de eerste verdieping woont of je woont op de achtste verdieping, dan, ja, de meesten die kennen elkaar niet. En in zo'n flat, ja, daar woont alles door elkaar. Buitenlanders, Nederlanders, vloekers en bidders, die wonen soms naast elkaar. Maar zo is dat met eerbied gesproken in het vaderhuis niet, gemeente. Daar is werkelijk een eenheid. Want het zijn allen kinderen van de vader van hetzelfde huisgezin. Daar zullen alle ware gelovigen samen zijn, waar ze dan ook hebben gewoond hier op aarde. Oosten, noorden, zuiden, westen. Uit alle tijden, eeuwen en plaatsen. Om het met de psalmdichter te zeggen, het gaat om elk die hem vreest. Hoe klein hij zij of groot, zij zullen daar samen zijn. En samen zullen ze zingen het lied van Mozes en van het Lam. En geen van Gods kinderen zal dan uiteindelijk hier op aarde ergens zijn achtergebleven. En met eerbied gesproken vergeten of over het oog geslagen zijn. En er zal er geen woning hierboven onbezet blijven. En er zal boven ook geen woning te veel zijn en ook geen woning te weinig. En dan zullen ze daar allemaal staan, bekleed met die lange witte klederen, die wit gemaakt zijn in het bloed van het Lam. En nu belooft Jezus het hier bij de hemelvaart, mijn discipelen, je hoeft niet al te bedroefd te zijn. Je mag werkelijk getroost zijn. Er is reden tot, tot heel veel troost. Ik kom straks weer terug. Die scheiding die is maar voor even. En ik zal die woorden zien dus allereerst op het sterven van Gods kind. Maar als tweede zien deze woorden ook op de dag van Jezus' wederkomst. Als hij terug zal komen op de wolken van de hemel. Dat is die dag waarop er geen tijd meer zal zijn. En waarop alle mensen geoordeeld zullen worden. En waarop de schapen en de bokken van elkaar gescheiden zullen worden. En waarop al zijn kinderen niet alleen meer naar de ziel, maar ook naar het lichaam mogen delen in zijn heerlijkheid. En jongens en meisjes, als ik dat nou vanmorgen aan jullie zou vragen. Wat maakt de hemel dan tot de hemel? Wat zal dan het mooiste en het rijkste en het heerlijkste van de hemel zijn? Wij denken vaak, ja, er is geen zonde meer en er is geen ziekte meer en geen rouw en geen dood. En dat is ook zo. En een ander zegt misschien wel, ja, er zijn straten van goud en er is een glazen zee en er zijn palenpoorten. En hoe indrukwekkend dat ook allemaal zal zijn. De Bijbel zegt, geen oog heeft het gezien en geen oor heeft het gehoord en in de mensenhart is het niet opgeklommen wat God allemaal heeft bereid voor degenen die hem lief hebben. Maar toch is dat allemaal niet het belangrijkste van de hemel. Was dan wel het belangrijkste? Jezus zegt het hier in deze tekst. Opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Dat is nou het rijkste van de hemel. Luther zei eens, als de Heere Jezus niet in de hemel zou zijn, dan wil ik er ook helemaal niet naartoe. Hij zei, dan ben ik nog liever met Jezus in de hel, dan zonder Jezus in de hemel. En dat kan natuurlijk niet. Maar dat laat wel zien waar zijn hart naar uitging. Want dit is de kerngemeente, dit is het allerbelangrijkste. En zo klonk het op Golgotha toch ook tegenover die moordenaar aan het kruis. O moordenaar, heden vandaag nog zul je met mij in het paradijs zijn. En dat was ook het verlangen van Paulus. Ik zei net, Paulus die wist ook van dat vaderhuis. En dan vertelt hij in de Filippenzenbrief dat hij soms zo verlangen had om naar het vaderhuis toe te gaan. Ik heb wel eens begeerde, zei Paulus, om ontbonden te worden. Om met Christus te zijn. En dan zegt hij, dat is ook nog het allerbeste. En als we dat vanmorgen aan Paulus zouden kunnen vragen, Paulus, waarom zegt u dat of waarom vindt u dat? Ik denk dat hij dan zou zeggen, dan hoef ik nooit meer te zondigen. Dan hoef ik mijn lieve koning nooit meer verdriet te doen. Dan zou hij altijd in de nabijheid van de Heere mogen zijn. Dan zou hij een eeuwigheid lang mogen zien op het lam, dat hem gekocht had met de dure prijs van zijn bloed. En dan zou er nooit meer een donkere wolk zijn leven binnendrijven van droefheid of rouw of ziekte of gemis. En nooit zou er meer een donkere wolk van ongeloof of van aanvechting of van bestrijding ertussen komen die het zicht op het lam zou verduisteren. Wat een les van morgen, gemeente. Het gaat dus om hem. Want kijk, veel mensen willen wel naar de hemel toe. Ik zou bijna vanmorgen zeggen, ja, wie wil dat nou niet? En op catechisatie wel eens over gaat. Stel je voor dat je bijvoorbeeld hier in Danwoude een enquête zou houden en zou huis aan huis aanbellen en vragen, wil u naar de hemel toe? Ik denk dat iedereen ja zegt. Of als ze zeggen, nou ja, als er een hemel is, dan wil ik er wel naartoe. Tuurlijk, wie wil dat niet? Maar dan kun je natuurlijk wel als tweede vraag stellen, maar wat moet je daar dan gaan doen? Wat moet je daar dan gaan doen? Maar je kunt wel naar de hemel willen, maar wat wordt er nou in de hemel gedaan, gemeente? Daar wordt God groot gemaakt, daar wordt hij verheerlijkt, het lam. En als dat lam hier op aarde van nul en geenerlei waarde voor ons gebleven is, dan zul je hierboven niet komen, maar dan heb je er ook niks te zoeken. met eerbied gesproken. Octavius Winslow zegt zelfs, als een onbekeerde in de hemel wordt gezet. Weet u wat hij dan zal zeggen? Dat zal toch nooit gebeuren, maar stel je eens voor dat dat zou gebeuren als iemand die onbekeerd is, zijn ogen opslaat in de hemel. Winslow zegt, dan zal hij zeggen, deze plaats is mij veel te heilig, breng mij hier alsjeblieft weg, want ik kan hier niet zijn. Ik voel me hier helemaal niet thuis. Dus dat is vanmorgen wel een punt om onszelf op te onderzoeken, gemeente. Ben ik nou een Godzoeker of een hemelzoeker? Gaat het mij om de hemel van God of gaat het mij om de God van de hemel? Om de Christus van de hemel, om het lam daar in de hemel? Nou, als dat zo is, dan weet je ook van tijden van heimwee. Mijn vader zei wel eens in de preek, het is een slecht kind wat nooit naar huis verlangt. Dan ga je toch iets begrijpen van Psalm 42. God des levens, ach wanneer, zal ik naderen voor uw ogen. En niet omdat je levensmoe bent, maar omdat je jezelf zo ontiegelijk moe wordt en je zonde zo moe wordt. En dat er dan zo'n verlangen komt, gemeente. Om voorgoed van jezelf verlost te zijn. Om voor eeuwig bij de Heere te mogen zijn. En wat is Jezus' hemelvaartsonderwijs dan vanmorgen diep en rijk van inhoud? Maar tegelijk ook heel ernstig, gemeente, want het is ook vanmorgen wel weer van tweeën één. Want als ik nog niet op reis ben naar het Vaderhuis hierboven, dan reis ik naar het huis van mijn andere vader, die ik in paradijs ben toegevallen. De vorst der duisternis die ook plaats bereidt voor zijn onderdanen, maar dan in het helse vuur, in de eeuwige rampzaligheid. En ook dat is een eeuwige woning, waar nooit meer een einde aan zal komen. En wat we net hoorden over het heerlijkste van de hemel, dat de aanwezigheid is van God. Dat is nou ook het verschrikkelijkste van de hel. God is daar niet. Hij is daar alleen in zijn geduchte toorn en in zijn wraak. Maar gemeente, dan mag ook vanmorgen op deze hemelvaartzachte nodiging nog uitgaan. De Heere die stuurt al zijn dienstknechten erop op uit met dat liefdesbevel. Dwing ze om in te komen. Dwing ze om in te komen, want mijn huis moet vol worden. En dat zal ook gebeuren. Het zal ook vol worden. Daar staat hij zelf voor in. En misschien is er vanmorgen wel iemand die zegt, ja, maar kan dat wel voor mij? Als ik zie op mezelf, dan ben ik bang dat ik nooit in dat vaderhuis hierboven zal komen. En inderdaad, dat kan ook nooit om u. Daar heb u helemaal gelijk in. Maar we hebben vanmorgen gehoord, het kan wel omwille van iemand anders, gemeente. Het kan wel omwille van Christus. Hij die zo vrijwillig het vaderhuis wilde verlaten, om hier op aarde deze wereld verloren in zonde en schuld te komen. Om voor verloren Adams kinderen plaats te gaan bereiden hierboven. En als je nou denkt aan deze discipelen, tegen wie Jezus het hier letterlijk zegt. Waren dat nou zulke volleerde en hoogbekeerde mensen? Ik ga heen voor u, Petrus. U die mij over een paar uurtjes zo bitter zult gaan verloochenen. Met vloeken en zweren dat u mij niet kent, maar ik ga wel voor u heen, om voor u plaats te bereiden. En Thomas, u die altijd maar zo twijfelmoedig uw gang over de aarde blijft gaan. Ik ga heen, Thomas, en straks zul je voorgoed van al die twijfelmoedigheid verlost zijn. En ik kom straks weer, o mijn discipelen, al zullen jullie mij allemaal verlaten. Maar ik kom straks weer om jullie tot mij te nemen. En dan is het waar, gemeente, wat we straks nog gaan zingen. Opdat het wederhorige kroost altijd bij hem zal wonen. En wat moet dat tot troost voor de discipelen zijn geweest? Ze werden persoonlijk hier genoemd en persoonlijk aangesproken. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En wat zou het hen ook hebben kunnen baten, gemeente, als ze zouden horen dat Jezus heen ging om voor anderen plaats te bereiden en niet voor hen. Dan zouden ze alsnog voor eeuwig moeten buiten staan. En zo komt het dus ook vanmorgen weer aan op dat persoonlijke geloof. Op die persoonlijke toepassing. Zoals we het zondag ook uit de Dordtse leerregels hebben gehoord. En dat persoonlijke geloof, geschonken door hem, wat ons aan hem verbindt. Zodat het ook voor ons mag gelden. Dat woord van die ten hemel gevaren koning. Ik ga heen, mijn kind, om voor u, voor jou, plaats te bereiden. En straks kom ik weer, om je tot mij te nemen. Opdat je zij mag waar ik ben. Wat zal dat zijn, gemeente? Eenmaal voor altijd bij de Heere te mogen zijn. Dat is het voornaamste. Maar om dan ook eeuwig verbonden te zijn met al diegenen die al zijn voorgegaan. De strijdende kerk die nu al de triomferende kerk mag zijn. En al diegenen die nog zullen volgen. Dat geeft toch heimwee en verlangen. Zoals die dichter zei, hoe dichter ik nader aan het huis van mijn vader, hoe sterker dat ik hijg naar de eeuwige woning, het feest van mijn koning, het einde van de krijg. En dan gaat hij verder. En wat zou mij hinderen? Ik zie de uurtjes minderen. Laat 's werelds gedruis, men moet niet verslappen, nog weinige stappen, en ik ben voor eeuwig thuis. Amen. Zullen we samen danken en bidden. We danken u, Heere, voor het stukje hemelvaarts onderwijs waar we vanmorgen naar mochten luisteren. Die woorden door de zaligmaker uitgesproken. Voor die donkere diepe nacht van zijn lijden en sterven. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. O Heere Jezus, u hebt nooit iets voor uzelf gedaan. U bent niet geboren hier op aarde voor uzelf. U hebt niet geleden voor uzelf. U bent niet gestorven voor uzelf. U bent niet opgestaan. En ook niet ten hemel gevaren voor uzelf. Alles hebt u gedaan, als borg, voor uw kinderen, voor al uw onbedanen. En u staat toch in voor uw eigen woord, Heere, dat het vaderhuis met de vele woningen straks bevolkt, voor eeuwig bevolkt zal zijn. O Heere, wij hadden het er naar onze zonden naar gemaakt, dat het vaderhuis voor eeuwig leeg zou blijven. En dat wij alle voor eeuwig bij die andere vader zouden moeten zijn. De vader der leugenen die we in het paradijs zijn toegevallen. Maar omdat uw zoon het vaderhuis heeft willen verlaten. En omdat hij met de sleutel van zijn bloed en verdiensten die gesloten poort weer heeft geopend. Nu kan er maar toch weer een geopende toegang zijn. En u haalt uw kinderen thuis. Al uw pelgrims, al die vreemdelingen, al die geestelijke zwervers. Ze komen eenmaal thuis. Heere, dat ook ons leven daar dan daar ook naar zal zijn. Dat onze wandel in de hemelen zal zijn. Waaruit wij de zaligmaker verwachten. En geef, Heere, dat dit woord niet eenmaal voor eeuwig tegen ons zal getuigen. Maar dat het voor ons allen mag zijn. Als een kracht van u tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Heb dank over alles wat u gaf. Doe genadig verzoening over al het onze. En zegent u het uwe. En wil u met ons zijn ook als we deze plaats weer gaan verlaten. Brengt u ieder weer veilig op de plaats van onze bestemming. Gedenk ons ook in de komende dagen van de week. En dat we ook zondag, als u het geeft, elkaar hier opnieuw weer mogen ontmoeten in uw huis. Wij vragen dat van u, uit genade, om Jezus wil. Amen. Dan zingen we tenslotte van Psalm 68 over dat wederhorige kroost. Psalm 68. 68, het negende vers. Gaat nu heen in vrede en draag met u de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.